Daarna volgt de schriftlezing die vanmorgen tot ons komt uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas. En we lezen uit hoofdstuk 5 de versen 17 tot en met 32.
En er geschiedde in die dagen dat hij leerde en er zaten fariseeën en leraren de wet die van alle vlekken van Galilea en Judea in Jeruzalem gekomen waren. En de kracht des Heeren was er om hem te genezen. En zie, enige mannen brachten op een bed een mens die geraakt was, en zochten hem in te brengen en voor hem neer te leggen. En niet vindende waardoor ze hem in konden brengen, overmits de scharen, zo klommen zij op het dak en lieten hem door de tegels neder, met beddeken in het midden voor Jezus. En hij ziende hun geloof, zeide tot hem, mens, uw zonden zij u vergeven. En de schriftgeleerden en de fariseeën begonnen te overdenken, zeggende, wie is deze die godslastering spreekt? Wie kan de zonde vergeven dan God alleen? Maar Jezus hun overdenking bekennende, antwoordde en zei tot hen, wat overdenkt gij in uw harten? Wat is lichter te zeggen, uw zonden zijn u vergeven, of te zeggen, sta op en wandel? Doch, opdat gij mocht weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde de zonde te vergeven, zeide hij tot de geraakte, ik zeg u, sta op en neem uw beddeken op en ga heen naar uw huis. En hij terstond voor hen opstaande en opgenomen hebbende hetgeen waar hij op gelegen had, ging heen naar zijn huis, God verheerlijkende. En ontzetting heeft hen allen bevangen en ze verheerlijkten God en werden vervuld met vrees, zeggende, we hebben heden ongelooflijke dingen gezien. En na deze ging hij uit en zag een tollenaar, met name Levi, zitten in een tolhuis en zei tot hem, volg mij. En hij, alles verlatende, stond op en volgde hem. En Levi richtte hem een grote maaltijd in zijn huis aan. En er was een grote schare van tollenaren en van anderen die met hem aanzaten. En hun schriftgeleerden en fariseeën murmureerden tegen zijn discipelen, zeggende, waarom eet en drink gij met tollenaren en zondaren? En Jezus antwoordde zij tot hen, die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering.
De tekst voor de prediking van vanmorgen, gemeente, kunt u vinden in het u voorgelezen gedeelte. En dan luisteren we met name naar de boodschap van de versen 27 tot en met 29. Versen 27 tot en met 29. En hierna ging hij weg en hij zag een tollenaar van wie de naam Levi was in het tolhuis zit. En hij zei tegen hem, volg mij. En hij stond op en liet alles achter en volgde hem. En Levi bereidde voor hem een grote maaltijd in zijn huis. En er was een grote menigte van tollenaars en van anderen die met hen aanlagen. Thema voor de prediking van vanmorgen is Jezus maakt Levi tot zijn discipel. We zien vanmorgen in dit gedeelte hoe Levi een discipel van de Heer Jezus wordt. En dat zien we op drie manieren. Allereerst, hij wordt geroepen door Jezus. In de tweede plaats, hij volgt Jezus. En in de derde plaats, hij is vol van Jezus. Dus Jezus maakt Levi tot zijn discipel. Hij wordt geroepen door Jezus. Hij volgt Jezus. En hij is vol van Jezus. In het begin van de evangeliegemeente lezen we hoe Jezus bezig is om een kring van discipelen om zich heen te vormen. Je ziet dat ook in het begin van het evangelie van Lucas, die dat beschrijft net als de andere evangelist. En we weten dat deze discipelen straks na de hemelvaart en na de uitstorting van de Heilige Geest ook een bijzondere positie krijgen. Zij worden apostelen. Zij worden uitgezonden om het evangelie te verkondigen. Niet alleen in Jeruzalem en in Israël, maar zij gaan uit in deze wereld. En welke mensen kiest de Heer Jezus er nu voor uit? Om zijn discipelen te zijn. Om straks apostel te zijn. Nou, in ieder geval zijn het mensen met hele verschillende achtergronden. Het zijn niet allemaal mensen uit dezelfde hoek of uit dezelfde kring. In het begin van dit hoofdstuk lees je hoe de Heere Jezus Petrus en Jacobus en Johannes aan zich bindt. Zij zijn ook discipelen geworden. Ze waren vissers en ze zullen, zegt Jezus, ook vissers van mensen worden. Maar in de tekst van vanmorgen zie je dat de Heere Jezus in een hele andere hoek iemand roept om zijn discipel te zijn. Hij leeft in een hele ander milieu, zou je haast zeggen. Want de Heere Jezus, zo lezen we vanmorgen, komt langs een tolhuis. En in een tolhuis zit een tollenaar. En de tollenaars, dat waren belastingambtenaren. Mensen die, zo zou je het ook kunnen zeggen, die tegelijk ook bij de douane werkten. Zij moesten de invoerrechten innen op die drukke handelsroute tussen Syrië en Egypte. En ze moesten ook het belastinggeld afdragen aan de Romeinse regering, die het voor het zeggen had in Israël. En nu waren de tollenaars in de ogen van de Joden landverraders, want ze werkten samen met de bezetter. In de Tweede Wereldoorlog had je ook in ons land Nederlanders die samenwerkten met de Duitsers, met de bezetters. Dat waren in die tijd de NSB'ers. En die werden ook door de rest van het Nederlandse volk argwanend aangekeken. NSB'ers, dat waren mensen die waren niet te vertrouwen. Die hadden contact met de vijand. Die konden gegevens doorgeven aan de vijand. En zo is het ook hier. Zo kun je dat eigenlijk wel zien. Het was algemeen bekend dat deze tollenaars meer belastinggeld vroegen van hun eigen volk dan ze moesten afdragen aan de Romeinen. En het verschil daartussen, ja, dat ging in eigen zak. En zo is hier Levi, een tollenaar. Misschien had hij ook nog wel wat een hogere positie, dat hij het voor het zeggen had op dat belastingkantoor. En dan zou je hem misschien vanmorgen een inspecteur van de belasting kunnen noemen. En wat doet Jezus nou als hij langs dat tolhuis komt en daar Levi ziet zitten in het tolhuis? Hij kan natuurlijk voorbij lopen. Want in zo'n kantoor, in zo'n tolhuis, ja, zitten niet de mensen die geliefd zijn bij het Joodse volk. Hier zit toch eigenlijk niet iemand bij die geschikt is om straks het evangelie onder het Joodse volk te brengen en in deze wereld. Hier zit toch niet iemand bij die geschikt is om met geestelijke zaken zich te gaan bezighouden. Hier zitten mensen die keihard werken en die met cijfers en met geld bezig zijn om zoveel mogelijk te verdienen. En hier zitten ook nog mensen daar in dat tolhuis die alleen maar aan zichzelf denken. Die zichzelf verrijken ten koste van hun anderen en van hun eigen volksgenoot. Kijk maar bijvoorbeeld later in het Lucas-evangelie. Bij Zacchaeus, wat hij allemaal niet gedaan heeft. En na zijn bekering, dan wil hij dat allemaal goed maken. Maar dat tekent wel wat een tollenaar eigenlijk bezig was te doen in zijn leven. Dus je zou je heel goed voor kunnen stellen, jongens en meisjes, dat de Heere Jezus dat tolhuis zo snel mogelijk voorbij loopt met de gedachte: ja, maar hier is niemand te vinden die geschikt is om mijn volgeling te zijn. Maar dat doet Jezus niet. Hij ziet een tollenaar in het tolhuis zitten. En dat woord dat hier gebruikt wordt voor zien, wat Lucas hier gebruikt, dat is een bijzonder woord. Dat is niet maar even vluchtig zien. En dan gauw je hoofd weer omdraaien, bij wijze van spreken. En verder gaan. Nee, dat woord voor zien, dat betekent aandachtig naar iemand kijken. En het kan zelfs gebruikt worden om aan te geven dat je op bezoek gaat bij iemand. Dat je contact zoekt met iemand. Dus als Jezus deze tollenaar in het tolhuis ziet zitten, dan is het niet de bedoeling van Jezus om zo snel mogelijk weer verder te gaan. Maar dan is het de bedoeling van Jezus om met deze tollenaar in contact te komen. En deze tollenaar die heet Levi. Dat is natuurlijk echt een Joodse naam. Dus deze tollenaar is ook een Jood. Hij hoort bij het verbondsvolk van Abraham. En je kunt ervan uitgaan dat hij ook besneden is. En dat hij opgegroeid is, ook in een gezin waar in ieder geval bekendheid is met de God van Israël. En met de schriften van het Oude Testament. Maar deze tollenaar, ja, dat is iemand, deze Levi is iemand voor wie andere dingen belangrijker zijn geworden dan een kind van het verbond zijn en dan besneden zijn. Voor hem was één ding belangrijk. En dat is dat hij opgeleid is tot belastingambtenaar. En dat hij zoveel mogelijk geld aan het verdienen is. Dat hij een mooi inkomen heeft, dat hij mooie verdiensten heeft. Dat geeft hem een stuk zekerheid in het leven, zo denkt hij. En er is geen haar op zijn hoofd die eraan denkt om dat te veranderen in zijn leven. Soms lees je van in de evangelieën van tollenaren en zondaren dat ze tot de Heere Jezus komen om hem te horen. Dat Jezus ook bij hen de aandacht getrokken heeft. En dat ze toch ook wel eens die Jezus van Nazareth willen zien. En je leest in het gedeelte van vanmorgen wat we ook hebben gelezen aan het begin. Dat zelfs de fariseeën en de schriftgeleerden uit Galilea niet alleen. Maar ook uit Judea en uit Jeruzalem komen om naar Jezus te horen. En hem te zien en zijn wonderen te zien. Dus Jezus trekt de aandacht van de mens. En hoe zit dat nou met Levi? Nou, Levi die heeft geen behoefte om te gaan kijken naar Jezus. Hij is druk met zijn werk. Hij zal ongetwijfeld van Jezus gehoord hebben, dat kan niet anders. De geruchten die gingen door Capernaum over de wonderen en de daden van de Heere Jezus Christus. Maar het trekt hem verder niet om zijn tolhuis uit te gaan en ook eens te gaan kijken wie deze Jezus van Nazareth is. Levi is bezig met hele andere dingen en vindt hele andere dingen belangrijker. En zo zit hij daar in dat belastingkantoor. Druk bezig met zijn werk, met zijn eigen leven, met zijn eigen toekomst, in zijn eigen gedachten. Hij weet natuurlijk ook wel dat hij door een groot deel van het volk niet gewaardeerd wordt. Maar ja, dat zij dan maar zo. Hij verdient in ieder geval goed geld. Dus Levi is er niet op uit om Jezus te zien. Van Levi uit is er geen enkele beweging naar Jezus toe of in de richting van Jezus. Als het aan Levi gelegen had, dan was hij daar blijven zitten in dat tolhuis tot aan zijn dood toe, bij wijze van spreken. En dan was het voor hem de eeuwige dood geworden. Maar en dat heeft alle nadruk in de tekst van vanmorgen, jongelui. Jezus komt voorbij. Jezus ziet Levi. En hij loopt niet door. Maar hij staat stil. En hij roept: volg mij. Dat is een heel kort woord. In het Grieks is het zelfs één woord. En dat laat wel zien hoe krachtig dat woord is. En dat woord betekent: kom achter mij aan. Ja, de Heere Jezus die vraagt niet aan Levi om even een praatje te houden. Of even kennis te maken. Maar volgen, dat betekent dat deze Levi een verbinding met Jezus aangaat. Dat hij een binding met Jezus aangaat, waardoor er iets gaat veranderen. Ja, waardoor alles gaat veranderen in zijn leven. Waardoor er een nieuwe tijd aanbreekt in zijn leven. Het volgen van Jezus, dat betekent dat je gevormd wordt door Jezus. Dat je onderwezen wordt door Jezus. Dat je luistert naar Jezus. En dat je gehoorzaamt aan Jezus. En dat je je leven door hem laat bepalen. Volg mij. Ja, Jezus roept ook Levi. Laten we daar vanmorgen allereerst eens even een streep onder zetten. Hij gaat zulke mensen niet voorbij. Zulke mensen die door anderen voorbij werden gelopen. Denk maar aan de fariseeën en de schriftgeleerden. En dat blijkt ook wel later als ze Levi met de Heere Jezus en al die anderen in zijn eigen huis zien zitten bij die grote maaltijd. Dan is er de kritiek van de fariseeën en de schriftgeleerden. Met zulke mensen laat je je eigenlijk toch niet in. Maar Jezus doet het wel. Ja, Jezus zoekt mensen die hem niet zoekt. En dat is nou precies het evangelie, jonge mensen. De Heere Jezus zoekt mensen die van nature hem niet zoeken. Zo is het toch eigenlijk al gegaan in het paradijs na de zondeval. Als Adam en Eva in zonde gevallen zijn, dan vluchten zij weg van God. En ze verbergen zich daar ergens in de struik met de gedachte: wij moeten weg bij God. We hebben gezondigd. We kunnen niet meer bij God terecht. Maar wat doet de Heer? Hij zoekt Adam en Eva op. Adam, waar ben je? En dat is precies wat we hier zien. Jezus is de eerste. Jezus begint in het leven van Levi. Kijk, en dat heeft ons ook wat te zeggen, jonge mensen. Jezus vraagt niet eerst aan ons of het uitkomt dat hij ons roept. Jezus die legt niet even aan ons voor van: zou je er eens even over na willen denken en zou je er eens even naar willen kijken of het ook passend is in jouw leven dat je mijn volgeling wordt. Ik zeg er vanmorgen ook maar heel eerlijk bij. Als Jezus dat zou doen, dat hij het aan ons zou overlaten en dat hij bij wijze van spreken zou blijven wachten tot er van ons een antwoord komt. Nou, ik denk dat het bij ons dan nooit uitkomt. En dat we altijd wel andere dingen hebben die voorrang krijgen of die we belangrijker vinden. Als Jezus moet wachten op ons, ja, dan moet hij wachten, gemeente. Wat ik net al van Levi zei, dan moet hij wachten tot onze dood. En dat zou voor ons betekenen dat we voor eeuwig omkomen zonder de Heere Jezus. Maar de Heere Jezus, die is zo goed. En daarin schittert en glanst de zoekende zondaarsliefde van de Heere Jezus, dat hij niet wacht op ons. Maar dat hij naar ons toekomt, dat hij ons roept, heel eenvoudig, met dat korte woord: volg mij. Hoor je dat vanmorgen? Jezus heeft jou op het oog. En hij vraagt niet aan jou of het uitkomt of het geleven komt. Hij zegt vanmorgen ook niet: ik leg nou dit vanmorgen aan je voor en ik kom over een jaar wel eens even terug om te kijken wat je antwoord is. Dan heb je in ieder geval de tijd om erover na te denken en er wat mee bezig te zijn. Nee, de Heere Jezus roept je vanmorgen hier in deze kerkdienst: volg mij. Dat kan geen uitstel meer leiden. En ik hoop dat je vanmorgen daarin de liefde van de Heere Jezus proeft. Want goddelijke liefde is dat het van zijn kant komt. De liefde van Jezus is daarom zo uniek dat hij de eerste is. Hij zoekt niet naar iets in ons of wij hem al lief hebben, maar zijn liefde gaat aan alles vooraf. Hij is de eerste. Hij roept ons in zijn zoekende liefde. En weet je wat dan zo'n wonder is? Levi die hoorde er volgens de godsdienstige mensen helemaal niet bij. Hij was een tollenaar. Hij werd op één hoop geveegd met de zondaren en met de hoeren. Mensen die zich eigenlijk buiten het verbond hadden gezondigd. En zich buiten het verbond hadden gesteld. Maar wat lees ik vanmorgen, gemeente? En dat is puur evangelie. Jezus schrijft zulke mensen niet af. Jezus zegt niet tegen Levi: je hoort bij de verkeerde groep, dus ik kan jou niet gebruiken. Zit er misschien vanmorgen een jongere in de kerk die, als het om de Heere Jezus gaat en om het geloof gaat, misschien wel bij zichzelf denkt: zou hij nou echt mij bedoelen? Zou de Heere Jezus mij nou kunnen gebruiken? Hij moest eens weten wat er allemaal in mijn hart omgaat en wat voor de gedachten er in mijn hart zijn. Zoveel verkeerde dingen in mijn leven, zoveel onreine dingen soms ook in mijn leven. En als ik daarnaar kijk, dan denk ik bij mezelf: zou hij mij nou willen hebben? En zou hij mij nou kunnen gebruiken in zijn dienst? Hij wil misschien wel vast met mij helemaal niks te maken hebben. Hoor dan vanmorgen de stem van de Heere Jezus. Ook tegen jou: volg mij. Kom achter mij aan. Nee, de Heere Jezus schrijft ons niet af. Hij laat vanmorgen zien dat hij niet zo is als mensen die alleen maar kijken naar de buitenkant of die alleen maar kijken naar mensen die geschikt zijn in hun eigen oog. Trouwens, de Heere Jezus die weet wel wie je bent. Hij wist ook wie Levi was. Het is niet zo dat de Heere Jezus onbekend was met Levi en dat hij later misschien achteraf had gedacht, had ik hem nou wel moeten roepen? Want ja, uiteindelijk is dat toch iemand die met hele andere dingen bezig is. Nee, de Heere Jezus is de alwetende Jezus. Toen hij daar Levi in het tolhuis zag zitten, toen zag hij precies wat er in zijn hart leefde, wat er in zijn gedachten leefde. Toen wist Jezus precies hoe zijn leven eruit zag. Maar dat is voor de Heere Jezus geen belemmering om deze Levi te roepen. En zo is het voor de Heere Jezus ook geen belemmering om jou te roepen. We lezen immers in vers 32, dat hoort er natuurlijk wel een beetje bij, maar ik kan niet alles vanmorgen uitvoerig behandelen. Daar staat dat de Heere Jezus zegt, ik ben gekomen om te roepen zondaren tot bekering. Zondaar, niet rechtvaardig, niet mensen die denken dat ze toch in de ogen van God wel aardig goed zijn. Die mensen heb je natuurlijk ook. Die denken dat ze zichzelf moeten opknappen voor God. En die doen hun uiterste best om in de ogen van God er goed uit te zien. Misschien ben je daar soms ook wel eens mee bezig. Dat je probeert het zelf goed te maken tegenover God. En eerst wat serieuzer en wat beter te gaan leven en dat beter te gaan doen en beter te gaan Bijbel lezen en beter te gaan bidden en denken van, nou kan ik bij de Heere Jezus terecht. Ja, maar dan hebben we eigenlijk nog niet zoveel begrepen van de genade van de Heere Jezus. De genade van de Heere Jezus betekent dat hij mensen zoekt die moeten zeggen, als het erop aankomt, ben ik in mijzelf helemaal niet geschikt om de Heere Jezus te dienen en de Heere Jezus te volgen. De Heere Jezus zoekt zondaar. Hij zoekt zondaar. Hij roept zondaren tot bekering. En daarom sluit de Heere Jezus ook geen mensen uit. Jezus loopt geen mensen voorbij, omdat ze te slecht zijn. Er is niemand hier in de Maranatha-kerk die te slecht is voor de Heere Jezus. De genade, die is beschikbaar voor iedereen. Ook voor jou. Ook al denk je dat misschien zelf niet. En ook al ben je er misschien niet mee bezig en denk je van, nou ja, die dominee die zegt maar wat op de preekstoel, ik ga gewoon mijn eigen leven voortzetten en ik ga door met mijn eigen leven. Maar dan zegt de Heere Jezus, ik zie je vanmorgen. Ik zie waar je mee bezig bent. Ik weet dat je van plan bent om zonder mij verder te leven. Maar ik kom vanmorgen naar je toe. Volg mij. Kom achter mij aan. Dus de Heere Jezus roept ons allemaal. Of we nou hem willen volgen of niet willen volgen. Jezus zegt, jullie hebben het allemaal nodig. Wie je ook bent. Het is zo belangrijk om de Heere Jezus te volgen. Dat zullen we straks wel zien. Maar de Heere Jezus, en dat laat de tekst van vanmorgen zien, gemeente. En ik hoop dat dat voor ons helder is. De Heere Jezus, die laat het niet van ons afhangen of wij willen of niet. De Heere Jezus wil plaatsmaken voor zichzelf in ons leven, zoals hij dat ook deed bij Levi. En dat wil hij vanmorgen doen. Hij wil ons laten zien dat we hem wel echt nodig hebben. Hij wil ons niet verloren laten gaan. Dat is zijn opzoekende zondaarsliefde. Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Nou, in geestelijk opzicht is het van deze tollenaar Levi wel duidelijk. Dat is een verloren mens. Een mens die helemaal bezet wordt door zijn geld en door zijn goed. Maar de opzoekende liefde van Jezus is nu dat hij zulke mensen ook in zijn dienst wil hebben. Hij vraagt niet aan ons wat vooraf. Je hoeft bij hem geen formulier eerst in te vullen of je wel geschikt bent voor de Heere Jezus Christus. Je moet soms een formulier invullen en dan moet je naar jezelf kijken of je hieraan voldoet en daaraan voldoet. En dat wordt dan beoordeeld en daar krijg je dan een gesprek over. En dan gaan ze kijken bijvoorbeeld bij een functie of dat bij je past en of je daar geschikt voor bent. Maar zo werkt het in het Koninkrijk van God niet. De Heere Jezus stelt geen enkele voorwaarde vooraf. Want als het zo zou zijn, gemeente, jonge mensen, dat wij zelf eerst kwaliteit moesten hebben of geschikt moesten zijn op bepaalde punten om in aanmerking te komen voor de Heere Jezus, nou dan zouden we allemaal zakken, wie we ook zijn. Of je nou een tollenaar bent of niet, we zijn allemaal uiteindelijk precies dezelfde mensen van nature. Gericht op onszelf en niet langer gericht op God. Gericht op ons eigen leven. Gericht niet meer op de eer en op de verheerlijking van God. Maar wat doet Jezus nu? Hij gaat herstellen wat door de zondeval stuk is gegaan in het leven van mensen. En zo komt vanmorgen ook die roepstem tot jou, de Heere Jezus die zegt, volg mij. En wat is dan het antwoord van Levi? Nou, je zou je kunnen voorstellen dat Levi even aangeeft van, ja, maar ik zit nou midden in mijn werk en ik heb nou geen tijd en komt u vanavond om 6:00 maar weer terug. Als het belastingkantoor wordt gesloten, dan heb ik wel even een kwartiertje voor u om u te woord te staan. Nee, dat lezen we niet. We lezen het hier heel eenvoudig. Heel duidelijk. Hij staat op. Hij laat alles achter zich en volgt Jezus. Nou, dat woord van de Heere Jezus, dat ene korte woord, volg mij. Dat moet natuurlijk wel ontzettend diepe indruk hebben gemaakt op dat moment. Want anders had dat natuurlijk niet het effect gehad dat Levi zomaar alles aan de kant legt. En zegt, ik ga achter Jezus aan. Ja, je leest niet hoe dat precies gegaan is in het hart van Levi en in de gedachten van Levi, wat er allemaal door hem heen is gegaan. Hij had natuurlijk al wel gehoord, ik zei het al, van de wonderen die Jezus in Capernaum gedaan had. Van al die mensenmassa die nou achter Jezus aankomt om hem te zien en te horen. Maar nu deze Jezus naar hem toekomt. En hem aanspreekt, gebeurt er iets in zijn hart. In het diepst van zijn hart. De woorden van Jezus, die maken wat los. Hij hoort in de woorden iets dat hem diep raakt. En waar hij ook niet meer los van komt. Dat ene woord, volg mij. Dat woord betekent, ik zei het al, kom achter mij aan. Maar in dat woord zit ook iets van luister naar mij, naar mijn woord. Leen je oor aan mij, laat je leren, laat je leiden door wat ik zeg. Ik heb iets waarvan jij niet weet, waarvan je nog niet weet en wat zo ontzettend belangrijk is. Met andere woorden, de Heere Jezus die dringt zich op deze manier zo op aan Levi, dat Levi iets in de Heere Jezus gaat zien. Kijk, en dat is nou de bedoeling van de Heere Jezus. Zo maakt hij plaats in het hart van Levi, waar helemaal geen plaats was voor de Heere Jezus. Waar zelfs de gedachten aan de Heere Jezus er eigenlijk helemaal niet waren. Hij zat in het tolhuis, hij was druk bezig. En er waren zoveel andere stemmen die om zijn aandacht vroegen. Kijk, en dat doet de Heere Jezus nou. Hij dringt zich in zijn liefde op. En Levi kan er niet meer onderuit. En dat is nou wat de Heere Jezus nog altijd doet. Met zijn woord. Door de kracht van de Heilige Geest. Als hij roept, volg mij. Dan is dat maar niet een woord. Maar dan is dat het klemmende woord van de Heere Jezus. En dan is dat het woord dat gepaard wil gaan met de kracht van de Heilige Geest, zodat het ook binnendringt in ons hart. Is dat wat er in jouw leven al gebeurd is? Dat kan. Ik hoop dat er vanmorgen hier jongeren in de kerk zitten. En ik weet dat ze er zitten. Bij wie dat gebeurd is. Dat ze de stem van de Heere Jezus gingen horen. En zeggen, ik kon die roepstem van de Heere Jezus niet langer weerstaan. En al die andere dingen die ik eerst zo belangrijk vond en die bovenaan stonden in mijn leven, die werden toch minder belangrijk. Want er ging zo'n kracht uit van het woord van de Heere Jezus. Ik ging hem iets in hem zien wat ik eerst niet zag. Dat hij gekomen is om mij te redden, om mij zalig te maken. Ik ging zien dat ik buiten hem verloren ben, dat ik zonder hem niet kan. Want dat is wat er hier gebeurt bij Levi. Hij ziet nu dat hij zonder Jezus niet verder kan leven. Hij ziet zijn leven in een ander licht. De Heer Jezus die zegt het in dat laatste vers wat we gelezen hebben, vers 32. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering. En dat woord bekering, je hebt verschillende woorden in het Nieuwe Testament voor bekering. Maar dat woord bekering wat Jezus hier gebruikt, dat betekent dat je ook veranderd wordt in je denken. Dat je anders over de Heere Jezus gaat denken. Dat je anders over jezelf gaat denken. Dat je anders over je leven gaat denken. Kijk, en dat is nou wat de Heere Jezus wil doen in ons leven. Door de kracht van zijn woord, dat we op andere gedachten komen. Dat we niet langer denken dat dit leven het een en het al is. En dat ik al mijn tijd en al mijn energie moet steken in mijn opleiding, in mijn baan, in mijn carrière, in het leven hier op aarde. En dat ik daar alle energie in moet steken. Maar als de Heilige Geest mij laat zien wie de Heere Jezus is. Als die roepstem van de Heere Jezus tot mij komt, dan ga ik anders denken. Levi ging ook anders rekenen. Eerst dacht hij alleen maar aan de cijfers van zijn bankrekening. Eerst dacht hij alleen maar aan zijn werk. Dat was het waar hij voor ging. En hij rekende zich rijk met het geld dat hij had. Maar nu gaat hij door de Heilige Geest anders rekenen. Nu rekent hij zo dat hij met al dat geld wat hij heeft zonder Jezus verloren is. Kijk, dat is het werk van de Heilige Geest, jonge mens. Dat je gaat zien wie de Heere Jezus is in zijn zoekende liefde. Dat je gaat zien dat de Heere Jezus Christus je eeuwig behoud op het oog hebt. En dat je zonder de Heere Jezus, ja, je kunt natuurlijk wel goed bezig zijn in je leven door te werken aan je carrière en aan je opleiding en aan je toekomst. Maar als je dat allemaal zonder de Heere Jezus doet, wat heb je dan uiteindelijk aan het einde van de streep als je komt aan het einde van je leven? Wat heb je eraan, zegt de Heere Jezus op een andere plek, al zou je de hele wereld winnen, al zou je miljonair zijn, al zou je de loterij winnen en eens miljonair zijn, wat heb je eraan? Zou je de hele wereld winnen, maar je leidt schade aan je ziel. Kijk, dat is Levi gaan ontdekken. De waarde van het geld wordt opeens toch anders voor hem en komt in een ander licht te staan. En de Heere Jezus die krijgt voor deze Levi zo'n waarde. Hij ziet in hem de Messias. De God van Israël die in de Messias komt. Hij ziet in hem de echte koning van Israël. Ik weet niet wat hij allemaal in de Heere Jezus op dat moment heeft gezien. In ieder geval heeft hij later nog meer van de Heere Jezus geleerd in al het onderwijs dat hij heeft ontvangen. Want toen hij Jezus is gaan volgen, toen is hij op de school van de Heere Jezus gekomen als een leerling. En is hij steeds meer van de Heere Jezus gaan leren en van gaan ontdekken. Maar het is nu al duidelijk, hier in dat belastingkantoor, hij maakt zich nu druk om waar hij zich nog nooit druk om heeft gemaakt. En dat is om zijn leven tegenover God. om zijn verhouding tot God. Eerst was zijn geld belangrijk. Ja, als de Heere Jezus in je leven komt, jonge mensen, als de Heere Jezus je roept met zo'n kracht, dan ga je merken, ik kan er niet meer onderuit. Ik kan er niet meer tegenop. Ik moet mee. En ik wil mee. Dat gaat gelijk op. Ja, er gebeurt iets van binnen. Je gedachten veranderen. Dat is wat de Heilige Geest doet. Die verlicht je verstand. En als die je verstand verlicht, dan ga je zien wie de Heere Jezus is, waar het echt op aankomt, wat belangrijk is, wat minder belangrijk is. Heb je zo de Heere Jezus leren kennen? Of mag ik het vanmorgen ook even omdraaien? Wat staat jou nog in de weg om de Heere Jezus te kennen? Ben je misschien toch nog net zoals Levi? Als het erop aankomt, alleen maar bezig met dingen in jouw leven die jij belangrijk vindt. Je hebt eigenlijk geen tijd voor de Heere Jezus. Je komt amper aan Bijbel lezen en bidden toe, want ja, je bent zo druk. Je bent bezig met je studie, met je opleiding, of misschien wel met je werk als je dat hebt. En je hebt daarbij nog je hobby en je sport en je hebt je sociale netwerk, je hebt je vrienden. En voor de Heere Jezus is er eigenlijk geen plek. Geen tijd om Bijbel te lezen. Geen tijd om naar de vereniging te gaan. Want ja, dat valt dan natuurlijk net op een avond dat je je sport hebt. Of dat je een andere activiteit hebt waar je graag heen wilt. Eigenlijk geen tijd. En als je heel eerlijk bent, ook nog niet zoveel zin om de Heere Jezus te leren kennen. Zou je daar vanmorgen ja, niet de tijd voor willen nemen in die zin dat je alle tijd hebt, maar zou je vanmorgen wel aan de hand van deze preek jezelf eens de spiegel voor willen houden? Waar leef je nou voor? Wat is nou het doel van je leven? Is dat die prachtige baan straks hebben? Later een mooi huis, een kar van een auto bij de oprit, heerlijke vakanties, de wintersport en de zomer en noem maar op. Je kunt het allemaal hebben. Is dat waar we voor gaan leven? Of gaan we net als Levi zien dat er iemand anders is die de moeite waard is om voor te leven? De Heere Jezus. En dat Hij vanmorgen, en dat wil Hij doen, zich in de prediking zo aan je opdringt dat je niet meer onder Hem uitkomt. Dat je zoveel in Hem gaat zien. Dat je met Levi opstaat en alles achter je laat. Dat de Heere Jezus zo aantrekkelijk voor je geworden is. Dat je zegt, ik ga Hem volgen. Dat er zoveel liefde tot de Heere Jezus in je hart komt. Omdat je ziet dat Hij gekomen is om je te zoeken en zalig te maken. Dat er zoveel kracht is in zijn roepstem. Dat je niet kunt blijven zitten. Jongens en meisjes, als je nou op een tafel een aantal spijkers legt en je gaat in het midden van die spijkers een magneet neerleggen, wat gebeurt er dan? Dan zie je al die spijkers in de richting van die magneet gaan. In één keer zitten ze aan die magneet vast. Dat is nou het werk van de Heilige Geest. Die legt de Heere Jezus, bij wijze van spreken, die zet de Heere Jezus zo in ons midden, dat we in dat magnetische veld van de Heere Jezus komen. En dat we niet meer zonder Hem kunnen en naar Hem toegetrokken worden. Dat is het werk van de Heilige Geest. En dat wil Hij doen in ons leven. Daarvoor zit je in de kerk. Dat je ogen open gaan. De Heere Jezus zag jou al veel eerder vanmorgen hier in de kerk zitten, bij wijze van spreken, dan dat jij Hem vanmorgen ziet in de prediking. Hij zag je vanmorgen al naar de kerk komen. Hij zag je vanmorgen al hier je plek innemen. Hij zag je vanmorgen gaan zitten. Hij zag je om zichzelf aan je bekend te maken en te roepen, volg mij. En dan ga je, gemeente. Net als die spijker. Dat is natuurlijk een levenloos ding. Maar net als die spijker die naar die magneet toegetrokken wordt. Zo trekt de Heilige Geest. En dat is de trekkende liefde van de Heere Jezus Christus. Dat is liefde. Dat is echte liefde. Dat is eenzijdige liefde. Maar dat is ook liefde die je hart zo inwint en overwint, dat je vol wordt van de Heere Jezus. Dat je zegt, ik wil Hem volgen. Ik laat alles achter. Dat is bekering. Dat je dingen gaat loslaten die zondig zijn. Dat je er strijd mee krijgt. Dat het niet meer vanzelfsprekend is dat je die dingen doet. Bekering betekent niet dat je in één keer volmaakt wordt. Maar bekering betekent wel dat er in je hart een verandering komt. Die in je leven zichtbaar wordt. En waar ik dan vanmorgen vooral dan nog even de nadruk op wil leggen. Is dat deze Levi die Jezus gaat volgen. Zo vol van liefde is tot de Heere Jezus. Dat hij wat gaat doen. Wat gaat hij doen? Hij maakt een hele grote maaltijd voor de Heere Jezus klaar. En voor de discipel. De Heere Jezus wordt uitgenodigd om bij hem te komen. Maar is het alleen met Jezus en zijn discipel? Nee, hij nodigt ook al zijn vrienden en al zijn collega's uit. En wie is het middelpunt? De Heere Jezus. Wat Levi zelf gezien en ontdekt heeft in de Heere Jezus, dat wil hij delen met zijn vrienden en zijn collega's. Hij zegt niet direct van, nou, met die mensen wil ik ook niks meer te maken hebben. Dat zijn zondaren. Ja, ik was het ook, maar nou ben ik er ver van. Hè? Nou ben ik bekeerd. Nou hoor ik daar niet meer bij. Wil ik geen contact meer. Hij nodigt ze uit. En hij wil zo graag dat ze ook die stem van de Heere Jezus gaan horen in hun leven. Er is zoveel blijdschap in zijn hart dat hij ook wil dat anderen dat gaan zien. En dan denkt hij aan zijn collega's. En dan denkt hij aan zijn vrienden die de Heere Jezus niet kennen. En die ook zonder hem leven. En die ook nog opgaan in hun geld en goed. Die ook nog verloren zijn. En Levi die wil zo graag dat ze allemaal de Heere Jezus leren kennen. Misschien hebben die andere collega's van hem wel gedacht, wat is er nou in het hoofd van die Levi gebeurd? Is die man ook dwaas geworden? Hij laat alles achter. Hij gaat niet meer werken in het tolhuis. Tenminste, dat nemen we aan. Hè? Hij gaat achter Jezus aan. Hij verlaat alles. Hij geeft zijn leven nou aan deze rabbi. Waarom doet hij dat nou eigenlijk? Ja, dat kan ook gebeuren als je de Heere Jezus leert kennen. Dat mensen niet snappen wat er in jou omgaat en wat er in jouw leven gebeurd is. Misschien ervaar je dat ook wel eens, dat mensen aan je vragen, wat doe jij nou op zondag? Ja, ik ga op zondag 2 keer naar de kerk. En de mensen snappen in de verste verte niet wat daar nou aantrekkelijk van is, om op zondag 2 keer in de kerk te zitten en te luisteren naar een preek. Nee, inderdaad. Dat kan ook alleen maar als je ogen open gaan voor de Heer Jezus. En als je van hem hoort hier in de prediking. En dat je gaat zien dat de Heer Jezus de belangrijkste en de heerlijkste is. En dat het om hem gaat. En dat ik door hem God de Vader mag kennen. En dat ik door genade een kind van God mag zijn. En dat ik zo mag leven hier op aarde. Te midden van alle zorgen, van alle moeite en van alle pijn die er ook is in dit leven. En in deze wereld. Maar dat ik mag weten dat ik van de Heere Jezus ben. Kijk, en dat is wat wil Levi dat nou overdragen. Dat wil Levi nou als het ware zijn collega's en zijn vrienden meegeven. Hij wil delen van die liefde van de Heere Jezus. Hij wil delen van die blijdschap die hij in de Heere Jezus gevonden heeft. Want dat is toch het grootste geluk. Denk aan die andere gelijkenis van de Heere Jezus in het Lucas-evangelie. Van de verloren zoon. Dat hij weer terugkomt bij zijn vader. En dat die vader dan, wat zegt die vader dan als die zoon bij hem teruggekomen is? Dan zegt hij, bereid een grote maaltijd. Want deze mijn zoon was dood en is weer levend geworden. Kijk, dat is het. Je bent van dood levend geworden. Als je de Heere Jezus hebt leren kennen, dan is er een ontzaglijk wonder in je leven gebeurd. Dat kun je niet klein krijgen. Daar wil je van getuigen. Dat wil je laten zien. Levi die zit daar aan tafel met de Heere Jezus en zijn discipelen en al die andere tollenaars. En in zijn hart, zo stel ik me voor, is er een stil gebed. Heere, wilt u ook de harten van allen openen hier aan tafel? Ze ook Jezus mogen leren kennen. Hoe gaan wij om met onze vrienden, met onze collega's? Met onze medeleerlingen, ook op school, in de opleiding. Is liefde niet juist dat je hen het allerbeste gunt? Ja, je kunt natuurlijk zeggen, ja, ik laat ze maar gewoon helemaal vrij en ik zeg er maar niks over en ik doe maar net alsof ik geen christen ben. Ieder moet dat toch maar voor zichzelf weten. Kun je dat als christen? Als je de bewogenheid van de Heere Jezus gezien hebt in je eigen leven, dat Hij zoekt wat verloren is, dan krijg je er toch wat van mee, om het maar zo te zeggen, van de Heere Jezus. Dat je ook bewogen wordt met mensen die verloren gaan. Dan gun je ze toch de liefde van de Heere Jezus Christus. Toch je vrienden, je familie die de Heere Jezus nog niet kennen. Je collega's die de Heere Jezus nog niet kennen. En wat doen we dan om ze in aanraking te brengen met de Heere Jezus? Levi die richt een grote maaltijd aan voor Jezus. En die nodigt zijn collega's uit. Wat delen wij van de Heere Jezus? Kijk, je kunt veel van jezelf delen. Tegenwoordig kan dat op Instagram en op Snapchat en op TikTok. Je kunt heel wat van jezelf laten zien. Maar laat je ook wel eens wat van de Heere Jezus zien. Dat het in jouw leven om Hem gaat. En dat mag dan je gebed zijn voor een ander. Dat hij ook dat in de Heere Jezus gaat zien. Wat posten we, gemeente, van onszelf? Is dat vooral dat het in ons leven om de Heere Jezus gaat? En zoeken we andere gelegenheden om mensen te laten delen van de Heere Jezus Christus, van zijn liefde en van zijn genade? Levi zit daar, gemeente, met zijn vrienden en collega's aan tafel. Wat een gezelschap. En dan klinkt weer die machtige boodschap. Kijk, de fariseeën en de schriftgeleerden, ik laat dat verder rusten vanmorgen, die zeggen tegen de discipelen later, waarom drinken en eten jullie met zondaren en met tollenaren? Dus dat is eigenlijk een verwijt. Maar dan zegt de Heere Jezus Christus, en hij zet dat in, om in een verwijt aan de fariseeën en de schriftgeleerden. Hij zegt, de mensen die gezond zijn, die hebben geen dokter nodig. Maar de mensen die ziek zijn. De schriftgeleerden die denken dat ze gezond zijn. Die hebben Jezus niet nodig. Mensen die het goed met zichzelf hebben getroffen. Die hebben Jezus niet nodig. Maar mensen die ontdekken. Ik heb Jezus niks aan te bieden. Alleen maar mijn zonde, alleen maar mijn schuld, mijn verloren leven. Jezus eet en drinkt met zondaren en met tollenaren. En dan mogen wij van de Heere Jezus ook leren om zo met anderen om te gaan. Om de Heere Jezus Christus ook te laten zien aan anderen. Nee, dat betekent natuurlijk niet, dat zeg ik er wel even bij, en daar moet je maar eens even over nadenken, dat we natuurlijk met de wereld mee gaan doen en in dat oude patroon weer gaan vervallen om met de wereld te leven. Maar we gaan anders in de wereld leven om te laten zien wie de Heere Jezus Christus is. Dat is liefde die van Gods kant komt, die door je heen gaat. En die ook weer voor anderen tot zegen wordt. Zijn we zulke mensen geworden, jongeren en ouderen. Die leven van dat wonder van de genade. Van zijn liefde. Zijn liefde zocht mij. Zijn liefde kocht mij. Hij is mijn zaligmaker tot in eeuwigheid. Amen.